Kijk naar links, kijk naar rechts. Ik ben overgerend en ik ben daarbij geschept door een auto. Ik begon mezelf te snijden, automutileren. Zelfmoordpoging gedaan. Er lag bloed. Er lagen pillenstrippen op mijn bureau. En diezelfde avond heb ik gebloot op mijn kamer. En de hele gang stonk naar wiet. En toen zeiden ze, het is gewoon einde verhaal voor jou hier. De volgende dag ga je eruit. Er is niemand die tegen jou kan zeggen, je moet van de straat af. Er is niemand die dat van je af kan nemen. En dat gaf veiligheid. Op de bodem heb je niks meer te verliezen. Lichamelijk afkicken is één ding. Geestelijk afkicken, dat is pas mooi.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris Enthoven en je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal. Deze week in de podcast Stephanie Joy, die als slechthorend meisje met een gehandicapte voet op haar 14e uit huis werd geplaatst. Na een enkele tijd in opvanghuis te hebben gezeten, belandde ze uiteindelijk op straat en werd ze dakloze en raakte ze zwaar verslaafd aan de drugs. Met ook nog heel veel wat erbij kwam kijken, anorexia, veel zelfmoordpogingen. Ze sneed zichzelf, nou echt ontzettend veel, maar gelukkig was er op een gegeven moment het moment waarin het gevecht met haar verslaving aanging en met succes. En nu zet ze haar verhaal vooral in om andere daklozen, maar ook verslaafden en mensen die hulp nodig hebben te helpen. Ik vind het heel bijzonder dat je er bent. Dankjewel en welkom.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Kan je ons meenemen naar vroeger, naar je jeugd?
Vroeger, naar mijn jeugd, dat is inmiddels alweer een flink aantal jaar geleden. Mijn jeugd begint in een gewoon gezin, vader en moeder. Ik ben de eerste van mijn ouders, eerste kleinkind. En op 3-jarige leeftijd zei een buurvrouw tegen mijn moeder, dat meisje dat praat raar. En mijn moeder dacht, hé, joh, dat valt wel mee, ik versta haar prima. En toch ben ik onderzocht toen en bleek dat ik slechthorend was. Verwaarloosde oorontsteking, de trilhaartjes in mijn gehoorgangen zijn afgebroken. En ik moest gehoorapparaten naar speciaal onderwijs. En dat kenmerkt mijn jeugd. Slechthorendheid, speciaal onderwijs. Dan ben je, groei je toch anders op dan als je op gewoon regulier onderwijs opgroeit.
Ja, en hoe was het voor jou als jong meisje? Had je dat al door? Of?
Het was voor mij niet zozeer hinderlijk. Ik had 2 gehoorapparaten. Iedereen hield er wel rekening mee. Het was voor mijn ouders wel lastig. Dat het extra moeite kostte om te zorgen dat ik ze kon verstaan. Soms was het ook wel onbegrip van, joh, luister nou eens even. Het was wel.
Terwijl jij dat dan echt niet verstond.
Ja.
Ja. En had je verder, hoe is de gezinssituatie verder?
Vrij doorsnee gezin. Er kwam nog een broertje na mij. Er kwam uiteindelijk een derde kind. Ik ben nu met 2 broers. En na. Mijn moeder was zwanger van de laatste, mijn jongste broertje. We verhuisden en wij hadden een afspraak, mijn ouders en ik. Ik werd met de taxi naar school gebracht, omdat ik op speciaal onderwijs zat. En zij zeiden, als de taxi je terug komt brengen, dan blijf je aan de overkant staan wachten totdat papa of mama je komt halen. Mijn moeder was dan de jongens van school aan het halen, of in ieder geval de middelste. En mijn vader die was thuis aan het wachten totdat ik aan de overkant stond. En ik was 6 en ik dacht op dat moment, weet je, ik ga papa en mama laten zien dat ik een grote meid ben. Dat ik wel over kan steken. Ik keek naar links, keek naar rechts. Ik ben overgerend en ik ben daarbij geschept door een auto. En die auto die reed 1 keer over mijn voet, remde en reed terug nog een keer over mijn voet. En dat heeft mijn jeugd echt een enorme stempel gegeven. En de rest van mijn leven ook wel.
Ja, want wat gebeurde er op dat moment? Ambulance kwam?
Eerst schoot mijn vader naar buiten. De buren er allemaal omheen. Mijn vader heeft mijn slagader dichtgeknepen gehouden. Anders had het misschien wel anders kunnen lopen. En mijn moeder reed de straat in. En dat is echt wel een emotioneel moment dat ik dat later in mijn leven hoorde. En ze zag een ambulance staan en ze dacht, ik moet niet gaan kijken. En op de een of andere rare manier had iemand wat er over was van mijn schoen in de hal gezet. Dus toen mijn moeder naar binnen liep en die schoen zag, wist ze genoeg. Mijn vader is meegegaan naar het ziekenhuis. Daar ben ik 4 keer geopereerd in een week. En eigenlijk zei de artsen, dat been kun je niet behouden. Het gaat ons niet lukken om dat te reconstrueren. En er was gelukkig een arts in het AMC, een hele knappe orthopeed. En die heeft door middel van een spier uit mijn rug en huid van mijn bovenbeen toch een voet kunnen reconstrueren.
Maar wel super heftig als je 6 jaar bent en al in het ziekenhuis moet liggen. En nou ja, hoe gaat het revalideren daarna?
Ja, dat, in die periode lag je nog ontzettend lang in het ziekenhuis. Ik werd 7. Mijn moeder had een baby, die was nog maar 2-3 maanden oud. Dus die kon ook niet bij me blijven. Die moest gewoon mee naar huis. En dat was wel een moeilijke periode. Ergens als kind ben je ontzettend veerkrachtig. Als het als volwassenen gebeurt, dan sta je er heel anders in. Maar als kind denk je gewoon, ah joh, dat gips kan er vanaf. En ik kreeg pennen in mijn voet. En als ik nu filmpjes terugzie van hoe ik als kind met die pen over de grond heen kroop, dan denk ik, oh, dat zou ik als volwassene nooit hebben gedaan.
Veel voorzichtiger ben je als volwassene. Ja. Ja.
Je beseft het denk ik niet. Ik wist ook niet dat ik mijn been had kunnen verliezen. Dat hadden mijn ouders toen niet verteld. En je denkt gewoon, weet je wat, ik laat zien hoe sterk ik ben. We gaan gewoon door.
Ja. Ja. En hoe voelde je die periode?
Ik weet het niet meer zo goed. Ik denk vooral van, ik laat zien, ik kan dit wel en we redden dit.
Ja, en tegelijkertijd op een gegeven moment mag je uit het ziekenhuis. Ja. En dan ga je naar huis. En hoe is dat?
Nou ja, in het begin als kind ontzettend gaaf. Spandoek, ballonnen, welkom thuis, Stephanie. Maar ja, dan zit je op de bank en dan mag je niet afdrogen. Dan mag je niet afwassen na het eten. De gewone kindertaakjes. En normaal zou dat niet erg zijn en nu wil je per se helpen. Het feit dat je beperkt bent, dat je dus niet mag lopen, dat begint dan wel te wringen. Dat je met speciaal, met een rolstoel naar school moet. En na de eerste periode dat iedereen op je gips hebt geschreven, dat vind je dan als kind natuurlijk.
Ja, school.
Van,
ja.
Ja, dan is de lol eraf. Dan, ja, dan kom je je beperkingen tegen.
Ja, en hoe was dit voor jou? Want ik kan me voorstellen dat het extra lastig is, omdat je al daarvoor misschien door je gehoor als soms beperkter voelde.
Toen was ik me daar nog niet zo bewust van. Door het speciaal onderwijs, alle kindjes waren slechthorend. Ja. Dus alle docenten hadden ook kennis over slechthorendheid. Dus dat was voor mij toen niet relevant. Het kwam er later pas uit.
Ja, en hoe is dit voor je ouders eigenlijk deze periode?
Het is heel erg moeilijk om daarover te praten met hen. Zij hebben na het ongeluk echt gedacht, we zetten onze schouders eronder. We gaan door met ons leven, je bent weer thuis. En als we nu bij de pakken neer gaan zitten, storten we als een kaartenpakhuis in elkaar. En dat is wat ze eigenlijk vastgehouden hebben de rest van hun leven ook wel. Van joh, het is gebeurd, het was pijnlijk en we gaan door. En op het moment dat je het bijvoorbeeld hebt over alle buren die kwamen klepperen om mijn vader te alarmeren dat ik aangereden was. Het schijnt dat hij jarenlang nachtmerries heeft gehad van dat moment. Dat hij nog steeds dat geklepper en het gebel en het geklop op die ramen hoorde.
Ja.
En ik heb geen idee wat dat trauma bij mijn ouders teweeg heeft gebracht. Dat is niet iets wat je op een zondagmorgen weer eens met elkaar gaat bespreken.
Nee, van hoe was het voor jou inderdaad. Nee. Ja. Ja. Maar het geeft ze ook redelijk veel stress. Vertelde jij dan in je boek.
Ja.
Hoe is dit?
Ja, er ontstonden spanningen in ons gezin. Mijn broertjes hebben veel moeten inleveren aan aandacht. Toen ik had 2 uur wondverzorging per dag nodig. En dat heeft zich later toch wel geresulteerd in het gezin stond onder spanning. En als mijn vader dan de hele week hard gewerkt had om geld te verdienen, want we hadden het moeilijk in die tijd. En wij kwamen druk en opgetogen thuis, dan kon het zomaar het zijn. Hou nou eens jullie mond, weet je wel. Of een schoen onze richting uitgooide. Zo van, nou is het klaar. Het was wel een eigenlijk veel te grote last voor mijn ouders.
Ja, en hoe voelde jij emotioneel deze periode?
Ik kon niet bij mijn ouders terecht met wat ik voelde. Want zij hadden bedacht, we gaan door met ons leven. Daarin moest ik meegaan als kind. Maar dat ik worstelde, op een gegeven moment werd ik ouder, werd ik tiener. En ga je lichaam met andere ogen bekijken. Want dan sta je na de gymles onder de douche met klasgenoten. En dan zie je opeens, mijn voet is lelijk of mijn lichaam is anders. En dat zijn geen dingen die ik... Mijn ouders gaven emotioneel niet thuis. Mijn moeder zei, wees blij dat je geen slachtoffer bent van die Volendambrand. Want jij kan je voet nog in een schoen stoppen. En
oh,
die
ja.
Kinderen zijn voor... Het was bedoeld om te troosten in de zin van relativeer het. Terwijl het verdriet daardoor geen ruimte kreeg.
Ja, kan ik me heel goed voorstellen.
Het was het bagatelliseren wat voor hun werkte.
Ja.
En voor mij was het juist... Nee, dit werkt voor mij niet. Ik wil huilen, ik wil rouwen, ik wil... En in die periode dat ik mijn auto-ongeluk kreeg, stond ik op de wachtlijst voor een schoolpsycholoog. Ik kreeg mijn ongeluk, die schoolpsycholoog ging met pensioen. Er moest een vervanger gevonden worden. En pas op het moment dat ik aan de beurt was voor psychologische hulp, ging ik naar de middelbare school. Dus na dat ongeluk heeft nooit
iemand erover gepraat. Of...
Nee.
Nee. Ik kan me voorstellen dat het best wel heftig is.
Ja.
En dan op een gegeven moment besluiten ze je uit huis te plaatsen. Hoe komt dit tot stand?
Ik ben uiteindelijk 14. En dan loop ik al een jaar of twee bij het jeugdriag, heette dat toen nog. Dat heet nu de GGZ in Geest of zo. En daar eerder op school zagen ze wel dat ik problemen had. En dat weten ze aan sociale vaardigheid. Dat dat niet voldoende ontwikkeld zou zijn. En daar zou ik in kunnen groeien. Dus ik moest op sociale vaardigheidstraining. Dat was helemaal niet wat ik nodig had. Ik had gewoon traumabegeleiding nodig. Maar dat was een soort mismatch in die periode. En daardoor ging ik eigenlijk alleen maar meer probleemgedrag laten zien. Ik begon mezelf te snijden, automutileren. Mijn ouders hadden echt zoiets van, jeetje meid, wat doe je zelf nou aan? Wat is dit, weet je wel? Heb je aandacht nodig? Dat was ook wel wat ze zeiden. En wij zijn alleen maar verder van elkaar gegroeid. Ik dacht, jullie geven niet thuis emotioneel. Jullie begrijpen het niet. Jullie worden eerder boos op mijn gedrag dan dat jullie me troosten of iets kunnen betekenen. En samen met de hulpverlening die ik toen had, hebben we op een gegeven moment, toen ik 14 was, had ik weer een operatie gehad, zelfmoordpoging gedaan. En toen besloten we, het gaat gewoon niet meer thuis. We gaan over tot kortstondig uithuisplaatsing. Dat was in eerste instantie de bedoeling.
En zelfmoordpoging, dat is op best wel jonge leeftijd.
Ja.
Hoe kwamen je ouders hierachter? Hoe waren ze zich daar bewust van?
Als je eenmaal bewrongen bent als tiener in je hoofd, dat je echt denkt, waar doe ik het allemaal nog voor? En mensen begrijpen me niet en het is me te zwaar om te dragen. Dan denk je nog dat je met 100 paracetamolen doodgaat. Ja. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar dat denk je dan, van joh, ik koop 10 doosjes, ik eet ze op en dan is het klaar.
Ja, en jouw ouders wisten dit of zagen
ik
dit?
Ik denk dat mijn ouders zo geschrokken waren dat ze gewoon heel boos reageerden. Zo van, wat doe je ons nou aan? En waar ben je nou mee bezig?
Ja, maar voor jou was het ook best wel intens natuurlijk om je kind zo te zien die een einde aan het leven wil maken, kan ik me voorstellen.
Ja.
Maar ja, jij hebt je natuurlijk zo rot moeten voelen in deze periode.
Ja. Je ziet elkaars verdriet niet. Je ziet alleen maar de ander die niet voldoet aan wat jij nodig hebt. Mijn ouders wilden door. We hebben genoeg ellende gehad in ons leven. We hebben nu een leuk plekje op een camping gevonden. We kunnen als gezin kunnen we nu bijkomen van de zware jaren. En dan begint er weer een drama. Zo voelt dat voor hun. Terwijl het voor mij was... Ik kan niet overweg met mijn eigen gevoelens. Ik loop spaak. Ik belandde in de puberteit. Ik ging gedrag laten zien dat mensen alleen maar van me afstoten, terwijl mijn bedoeling was het dichterbij te halen. Het was onmacht van beide kanten.
Ja, en dan besluit je of uit huis te gaan, of uit huis te worden gezet. Mm-hmm. Hoe was deze periode en waar kom je dan terecht?
Ik kwam op kortdurende crisisopvang terecht in een huis bij twee vrouwen die maximaal 6 jongeren opvingen. En dat is dan een periode dat je gaat kijken, ga je terug naar huis? Is het gezin weer tot rust gekomen? Of ga je definitief uit huis en ga je naar een orthopedagogisch centrum? Het was voor mij een bevrijding om uit de spanning van huis weg te zijn. Om toch te kunnen gaan praten over wat ik voelde. Om veel losser. Mijn moeder was, doordat ik enerzijds slechthorend was, anderzijds het enige meisje in het gezin was en daarnaast ook nog eens zwaar gehandicapt aan mijn voet, was overbezorgd geraakt. Ik kon als 14-jarige nog niet met de bus reizen. Ik wist niet wat een buskaart was. Ik mocht niet alleen naar de stad. Ze had me zo verstikt met haar overbezorgdheid. Dat er voor mij in dat crisisopvang zei die vrouw gewoon, hier heb je een buskaart, ik breng je, ik vertel je hoe die buslijnen in elkaar zitten, je gaat.
Ja, veel meer verantwoordelijkheid.
Ja. Ja. Van, je bent 14, dat hoor je gewoon te kunnen.
Ja.
En dat was voor mij van, wauw, ik ga de wereld ontdekken.
Ja, dus in die periode voelde je wel beter.
Ja,
ja.
Ja. En ook mijn ouders voelden zich beter. Want de spanning was voor hun, was ik een katalysator van de spanning.
Ja.
Dus toen ik wegging en zij bleven over met twee jongens, was dat voor hun ook van, we gaan een nieuw evenwicht vinden. Het was soms ook wel moeilijk, zo van, ik ging uit dat crisisopvang, heb ik 3-4 maanden gewoond. En toen werd besloten dat ik naar een orthopedagogisch centrum ging en dus niet meer terug zou keren naar huis. Toen heeft mijn moeder ook mijn kamer aan mijn broertje gegeven. Zo van, dan krijgt die ook gewoon normaal een kamer. Jij woont nu daar.
Ja.
Zonder te beseffen dat ze daarmee in één klap mij wegvaagde uit hun huis. Maar jij woont nu daar toch, zei ze. In eerste instantie, als je het hoort, denk je wat keihard. Wat absurd dat je daar zo in kan staan. En anderzijds is het heel praktisch. Een van de kinderen had een piepklein kamertje. We gaan nu verder met ons gezin.
Ja, maar emotioneel gezien voor jou
was het heel erg vreemd. Ja, was het echt zo van, nou meid, we gaan door zonder jou. Terwijl ze dat helemaal nooit zo uitspraken.
Nee, maar er was dan op dat moment niet meer een thuis voor jou.
Nee.
En op een gegeven moment krijg je ook de diagnose borderline.
Ja.
Hoe is dit?
Dat is een verzamelnaam voor een heleboel symptomen die je kan laten zien. Ik sneed mezelf, ik hongerde mezelf uit, ik deed zelfmoordpogingen. Ik had heel erg last van stemmingswisselingen, zwart-wit denken. Ik liep bij een jeugdpsychiater toen, kreeg allerlei medicatie, antipsychotica, antidepressia. Ik kreeg de raarste bijwerkingen van die pillen, dat ik alleen maar meer stemmingswisselingen kreeg. En daar hoort een diagnose bij. Je kan geen behandeling aanbieden binnen het jeugdstelsel zonder diagnose. Dan wordt het niet vergoed.
Ja.
En ik kreeg de diagnose en voor mij was het toen, alles voelt op zijn plek. Ik ging erover lezen. Ik dacht, dit is precies hoe ik ben. Het is een houvast. Je denkt, dit is inderdaad wat mij mankeert.
Ja, dus het geeft ook ergens rust.
Ja.
Ja, en alles wat je deed in die periode, inderdaad, jezelf uithongeren, jezelf snijden, zelfmoordpogingen. Waar kwam dit vandaan? Of waarom voelde je dat zo?
Ik voelde me zo verschrikkelijk ongelukkig. Ik was een soort van bodemloze put. Als ik aandacht kreeg van een van de begeleiders op de groepen, dan was dat nooit genoeg. Dan was het niet een uurtje samen spelletje doen. Daarna in de keuken staan omdat ze aan het koken is. En daarna naast te staan als ze aan het roken is. En daarna weer brengen we naar bed.
Ja.
Het was nooit genoeg. En de begeleider ging 's avonds naar huis, naar haar eigen gezin. En dan kwam er weer een ander. En de volgende dag weer een ander. En dat was gewoon ook voor mijn hechtingsproces niet goed. Er stond altijd wel iemand anders op dienst. En dat maakte me zo ongelukkig. Dat als je aandacht krijgt, is het niet goed, want het is niet genoeg. En als je geen aandacht krijgt, is het ook niet goed, want je hebt aandacht nodig.
Dus dat is continu die hunkering naar liefde en naar aandacht. Ja. In bij die plek.
Ja, dat was echt een soort van Ik heb haast geen woorden voor. Dat was een bodemloze put. Ik kan het niet anders noemen.
Ja, en ook best wel heftig natuurlijk voor iedereen als je zelfmoordpogingen doet. Hoe reageert de omgeving daarop?
Ja, dat was in mijn geval best bijzonder. Ik herinner me een zelfmoordpoging als ik 17 ben. Ik zat toen op de groepen. De nachtdienst was een dame die net in dienst was. Dat was haar eerste dienst alleen. En ik deed de zelfmoordpoging en daar kwam ze achter. En voor haar was het van, ik draag een joed van verantwoordelijkheid.
Hoe kwam ze erachter?
Er lag bloed voor mijn kamer. Er lagen pillenstrippen op mijn bureau. Ze merkte het. En voor haar was het de eerste nachtdienst. Dat ze dacht van, jeetje, dat kind heeft zelfmoordpoging gedaan. Voor de begeleiders was het van, dit hebben we nooit aanzien komen. En voor mijn ouders was het, gaan we weer. Het is 2 dagen voor kerst. Wat doe je nou in godsnaam? Het is 2 dagen voor kerst. Denk je ook wel eens aan de mensen om je heen of zo? En dat schuurt en dan vind je elkaar niet in je emotie.
Hoe word je wakker na een zelfmoordpoging?
Ik sliep niet. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht. Mijn maag werd leeggepompt. Ik kreeg Norit toegediend. En vervolgens, als je Norit toegediend krijgt, dan ga je overgeven om het spul uit je lichaam te krijgen. Nou, er zit alles onder een zwarte zwavel. En ik lag op een kamer met 3 andere oude mensen. Ik raakte in de war. Ik werd uiteindelijk op een kamer alleen gezet, want ik trok alles eruit steeds. En daar wist ik niet meer of het dag en nacht was. Ik vond hem gewoon super ongelukkig.
Ja.
Als je een zelfmoordpoging doet als jongere, moet je beoordeeld worden door een onafhankelijk psychiater voordat je uit het ziekenhuis weg mag. En dan kwam zo'n oude man, tandenloos, zittend. Nou, vertel maar, wat heb je gedaan? Nou, ja. Ik zie dat je al bij het jeugdreact loopt. Je kan gaan, jonge dame.
Ja, totaal geen omkijk naar hoe jij je voelde. Ja,
heel bizarre ervaring.
Ja.
Van, het is kerst, je mag naar huis, weet je wel.
Ja. Eigenlijk echt een ontbreekt het eigenlijk bij veel dingen die je vertelt aan een stukje graven. Naar waar komt het vandaan?
Ja, en dat is bijzonder, want de hulpverlening geeft aan om te gaan graven. En om trauma's bloot te leggen, moet je stabiel zijn.
Ja.
Je moet stabiel zijn, want anders red je het niet om de kracht van die trauma's te weerstaan. Maar als je onstabiel bent door je trauma, wanneer ga je dan het punt bereiken waarop je stabiel genoeg bent om je trauma te
pakken, ja.
Ik ben nu zelf hulpverlener, dus ik sta aan de andere kant. En kan heel vaak terugzien wat ze destijds tegen mij zeiden. Waarvan ik nu met mijn hulpverlenersbrein denk, ja, er zit wat in. Ik heb nu ook cliënten die zich enorm automutileren.
Ja.
En dat ik denk, ja, maar dat betekent dus ook, we kunnen nu niet bijvoorbeeld een misbruikverleden of een mishandelingsverleden kunnen we nu niet omhoog halen.
Nee.
Want diegene is niet stabiel. Geen stabiele huisvesting, geen stabiele geestelijke gezondheid. En dat is het moeilijke materie aan de zorg. Wanneer ga je trauma's behandelen?
Ja, en is het dan ook echt vooral ook, is het dan ook een schreeuw om aandacht?
Dat wordt wel gezegd.
Ja.
En misschien als je aangeeft, het is een schreeuw om hulp. Het is een schreeuw om, ik weet niet hoe ik verder kan gaan. Gaat dat op? Maar iemand zeggen die een zelfmoordpoging doet, het is een schreeuw om aandacht. Voelt dat alsof je nog eens een trap nageeft?
Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik, ja. En hoe verlopen hoe verloopt de tijd daarna? Hoe is het daar? Heb je daar vrienden?
Vaak wordt heel erg gekeken naar het biologische model. We gaan je medicatie aanpassen. Want kijken of je toch meer nodig hebt of minder nodig hebt. Of we gaan wat meer therapie erop zetten. Maar vanuit huis uit was het vooral, we gaan weer door met ons leven.
Ja.
Weet je, het is gebeurd, het is verschrikkelijk. Je hebt ons vertrouwen beschadigd. Neem de tijd maar om dat te herstellen.
Ja.
Weet je wel? Niet zo van, laten we eens in gesprek gaan. Wat is er nou aan vooraf gegaan? Of wat heb je nou nodig om
om je beter te voelen, ja, los van medicijnen?
Ja.
En op welk moment kom je voor het eerst in aanraking met drugs?
Ja, vrij jong al. Ik was een jaar of 16 toen ik voor het eerst marihuana rookte. Die groep waar ik op zat, daar zaten andere jongeren. En het is altijd zo, als je meerdere jongeren in een groep plaatst, hebben ze allemaal een andere achtergrond.
Ja.
En het zou zomaar kunnen dat er een jongere tussen zit die al wel een keer drugs gebruikt heeft. En die dan tegen die andere jongeren zegt, kom, we gaan een blootje roken. Ik weet zeker dat het je gaat helpen. En ik bleek heel verslavingsgevoelig te zijn. Want zodra ik één keer gebloot had, dacht ik, dit is het. Dit blijf ik doen.
Ja,
dit,
want je voelde daardoor iets beter.
Ik voelde me ontzettend goed.
Ja.
Ik voelde me ontzettend goed. En dat begon met blowen. En in die tijd was het boek van Christiane F. Hot Item. En normale mensen lezen het en denken, dat mag me nooit gebeuren, dat moet ik nooit gaan doen. En ik met mijn brein en mijn zwartgalligheid van toen dacht, oh, dat vind ik eigenlijk reusachtig interessant. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar drugs.
Wat stond er nou in dat boek? Ik ken dat boek niet.
Vooral wat mij zo raakte in het boek van Christiane F. was, ze redden het allemaal wel. Was een vechter. Ze had de drugs en door de drugs had ze niemand anders nodig.
Yeah.
Met een gewoon gezond brein en als volwassene lees je dat boek van wat ontzettend terug dat kind zichzelf zo naar de vernieling helpt. En ik las het toen van, zij heeft een manier gevonden om staande te blijven.
Yeah.
En drugs kun je kopen, daar hoef je niks voor te doen. Dat is toegankelijk, dat kan je tot je nemen en dan red je het wel zelf. Dat stond in verlengde van, ik had altijd mijn liefde en aandacht nodig. Ik werd altijd maar afgewezen. Het was eenzelfde periode, ik zat heel graag op schoot bij mijn hulpverleners. Dat deed ik toen ik 16 was nog steeds, want van binnen voelde ik me een kind.
Yeah.
En op een dag zeiden ze tegen mij, mag niet meer. Dat kan niet. Binnen de hulpverlening hebben we te maken met afstand en nabijheid. We kennen allemaal de mediaschandalen, dat het misgaat, dat mensen misbruik maken van hun positie.
Kwetsbaren. Ja.
Regelgeving is daarop losgelaten en je hoort binnen de hulpverlening een bepaalde afstand te houden. En ik heb letterlijk echt zo'n officieel gesprek gehad met een gedragswetenschapper en een begeleider en dit gaan we niet meer doen. En voor mij was het, ik mag niet meer op schoot kruipen. Ja. De wereld vergaat.
Ik mag geen geborgenheid
meer. De wereld vergaat. Ja. Dat was mijn moment dat ik me even...
geliefd voelde.
Ja, en dat was voor mij een moment dat ik dacht, als ik het daar niet in kan vinden, en ik ben elke keer die bodemloze put, het voldoet niet, dan moet ik iets vinden waar ik wel staande op blijf. En dat werd cocaïne.
Ja, want weet je nog, of kan je ons meenemen naar de allereerste keer dat het harddrugs was?
De allereerste keer harddrugs vergeet je nooit meer. Dat,
nee.
Dat vergeet je echt. Wie dan ook de allereerste keer cocaïne gebruikt, dat vergeet je nooit meer. Want je hersenen zijn nog niet tolerant tegen drugs. Dus op het moment dat jij voor de allereerste keer gebruikt, heeft het het grootste effect. Daarna gebeurt dat eerste effect gebeurt nooit meer.
Nee.
Dat weet je nooit meer na te streven. Je probeert het wel. Want je brein denkt, die eerste explosie,
die moet ik nog een keer voelen. Maar waar was dit? Wat was de situatie?
Ik woonde met een meisje in dat huis. Dat meisje dat had drugsverslaafde ouders. Haar moeder leefde niet meer. Haar vader wel, die was drugsverslaafd. Die leefde in Rotterdam. En zij wilde heel graag bij hem wonen. En zij liep steeds weg van de groep. En ik had haar gezegd, als je nog een keertje wegloopt, ga ik met je mee.
Ja.
En toen kwam ik daar in een echt een het was net een televisieprogramma. Wat wist ik toen nog? Ik was 17 en bleu. Ik kwam gewoon in jungle terecht. Tapijt waar de peuk op uitgedrukt waren, een bank waar de vering uitkwam, een vader die ter kennismaking vroeg, wil je wat as van je sigaret in mijn beestpijp stoppen? En hij begon cocaïne te roken. En toen dacht ik, dat wil ik ook proberen. En hij gaf de pijp aan mij, gevuld met cocaïne.
Die vader, en hij wist dat jij nog nooit harddrugs had gebruikt?
Ik denk dat hem dat helemaal niet bezig hield op dat moment. Hij had net een pijp gerookt. Zijn dochter met een vriendinnetje was er. Ik denk niet dat hij zo ver nadacht.
Nee, was het vriendinnetje van jou ook al? Gebruikte die ook coke?
Nee, zij heeft het altijd bij blowen gehouden. Juist omdat haar ouders zo hadden geleefd, had zij een enorme afkeer daarvan.
Ja, dat snap ik. Ja. Was je ook vanaf dat moment gelijk verslaafd? Merkte je dat?
Ja, ik merkte het met het blowen al. Op mijn 16e, dat als ik eenmaal begon met blowen, dan kwam er geen einde meer aan. En dat was met de cocaïne net zo.
Ja.
In huis en het enige wat ik bedacht was, wanneer kan ik weer terug? Kijk, je hebt niet meteen dezelfde avond cocaïne op zak. Dus
nee.
Ik moest wel zonder. Vader had me Valium meegegeven. Dus van je hebt 3 dagen gebruikt, dus neem Valium als je merkt dat je het lastig hebt. Maar het duurde niet lang voordat ik zelf iemand in de omgeving vond die me cocaïne kon... bezorgen.
Dan woon je natuurlijk nog in dat huis. Op welk moment beland je op straat? Hoe gaat dit?
In de jeugdgroepen mocht je geen drugs gebruiken. Toen ze erachter kwamen dat ik harddrugs gebruikte, want op een gegeven moment kwam dat aan het licht.
Hoe kwam dat aan het licht?
Ik had gestolen van mijn ouders. En dat was voor mij was dat de knop. Van dit, zo ben je niet opgevoed. En je hebt nu geld van je ouders weggenomen. De jongens krijgen morgen op hun kop. Want ik woonde niet meer thuis. Ik kwam alleen op bezoek. En dat was voor mij de grens. Ik heb het mijn ouders opgebiecht. En tegen mijn ouders zei ik, je moet de groepsleiding niks vertellen. En toen kwam ik zelf naar binnen, heb ik het zelf verteld. Toen werd ik geschorst. En na mijn schorsing kreeg ik nog een kans.
Maar geschorst, waar ga je dan heen?
Dan ga je naar een crisiscentrum. Dan kan je daar een week blijven. Daar kwam ik tussen de jongeren terecht die speed gebruikten. Dus zeiden ze, nou, kom mee, we gaan speed halen. Dan kan je dat gebruiken. En dan kwam ik terug en toen kreeg ik een laatste kans. De laatste kans om hier te blijven. Want ik stond al op de wachtlijst voor weer een nieuw project.
Ja.
En diezelfde avond heb ik gebloot op mijn kamer. En de hele gang stonk naar wiet. En toen zeiden ze, oh, het is gewoon einde verhaal voor jou hier. En de volgende dag ga je eruit.
Ja, en waar ga je dan heen?
Dakloze opvang voor jongeren, Spaarne zich.
Gelijk is het dan van, oké, je gaat eruit, je wordt dakloos.
De volgende dag pakken we het spullen en we gaan kijken wie jou kan verhuizen. Dat was dan die hulpverlener van Triag. En toen ging ik naar de Spaarne zich, heette dat. Het was voor dak- en thuisloze jongeren van net 18 tot 23.
Hoe oud was je toen?
Net 18.
Net 18, ja.
Volgens mij 17 of net 18.
Hoe was dat moment? Hoe voelde je toen? Maakte je het bewust mee?
Ja, mijn wereld verging wel. Ik kan me nog herinneren dat ik bij een van de begeleiders mijn hele mascara zat op haar t-shirt. En daarna verhardde ik. Ik kwam binnen in dat pension. Ik smeet mijn sporttas op de grond en ik ging naar de coffeeshop. En ik kwam gigantisch stoned terug. En vanaf dat moment, ik nam me... Liepen jongens rond met van die grote bomberjacks. En eentje heb ik afhandig gemaakt. En daar liep ik in. Ja. Stoer. Alleen maar stoer doen. Alleen maar zo rondlopen op straat. En what the fuck, niemand kan me raken. Daar ging gewoon een knop om. Van zwarte kleren, weienkleren, jongenskleren. Niks kon me meer raken toen.
Nee. En hoe is jouw leven daar? Hoe kan je daar een dag schetsen of de situatie schetsen?
Nou ja, je wordt wakker gemaakt 's morgens vroeg. Je moet een zakje boterhammen komen maken. Je krijgt 2 muntjes en een restaurantkaartje. Je levert je sleutel in. Er zit dan zo'n houtbord aan met kamernummer. En je gaat naar de koffieshop. Want je moest tussen 9:30 en 1:00 moest je weg zijn. Zogenaamd, je moet naar school of naar werk. En als je niks hebt, dan moet je gewoon de deur uit. En ik ging in de koffieshop zitten. En als ik dan geen geld had voor een drankje, want dat moest, je mocht alleen in de koffieshop zitten als je een drankje nam. Dan ging ik naar het park erachter en daar ontmoette ik volwassen daklozen. Ja. En dat waren mensen bij wie ik me zo thuis voelde. Die niet steeds geïrriteerd waren als ik iets niet verstond. Of als ik vertelde over mijn voet, hadden ze zoiets van, weet je, je moet eens weten wat mij is overkomen, weet je wel. Ik ben mijn kinderen kwijt, mijn huis kwijt. Ik was niet meer die ene die van alles overkomen was. Ik was gewoon een jong meisje. En zij waren allemaal, wat ik zei, hun kinderen kwijt aan jeugdzorg of iets. En zij bemoederde mij. Zij hadden echt zoiets van, kom niet aan. Ik had een rood haar toen. Yeah. Kom niet aan die rode, want dan kom je aan mij. Weet je, geef die rode nog even geld voor een jointje. En dat voelde als een soort van leefgemeenschap waar ik in opgenomen werd.
Een soort van kleine familie.
Een soort van, ja.
Ja. Ja. En iedereen heeft natuurlijk zulke een situatie meegemaakt dat hij daar terecht komt. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat iedereen een beetje in hetzelfde schuitje zit. Ja. Dat een beetje troost kan bieden. En hoe voel je je die periode?
Verstand op nul. Het was echt een verharde verharding van mezelf om staande te blijven. Ik wist dat ik naar een ander project zou gaan verhuizen. En ergens in mijn hoofd dacht ik al, het gaat hem niet worden. Ik ben zo verhard. Ik ben zo verknocht geraakt aan de straat ook. Want op de straat heb je niks meer te verliezen.
Nee.
Er is niemand die tegen jou kan zeggen, je moet van de straat af. Er is niemand die dat van je af kan nemen. En dat gaf veiligheid. Op de bodem heb je niks meer te verliezen.
Wat was je dieptepunt en hoogtepunt in deze tijden?
Helemaal over de hele lengte gedaan?
Ja, gewoon over het dakloze bestaan.
Een hoogtepunt is lastig te beschrijven, denk ik. Dat weet ik wel. Eerst een dieptepunt. Het dieptepunt was echt het moment waarop ik verslaafd was aan methadon. Heel erg leed onder anorexia. Ik was 38 kilo. En ik slikte veel te veel methadon.
Dus je lever kan het ook helemaal niet aan, denk ik?
Nee, je hebt niks in je lijf. En je mag in principe maar per kilo lichaamsgewicht zoveel milligram methadon slikken. En ik slikte het dubbele. Ik was toen heel ziek. Ik kon alleen maar overgeven. Mm-hmm. Ik lag voor de deur van de nachtopvang. Die was eigenlijk al dicht. En ik kon alleen maar de naam van een van die medewerkers roepen van help me, want ik ben zo ziek. En de ambulancebroeders kwamen, die namen me mee naar binnen, daar gaf ik over. En toen vroeg ze aan mij, wie gaat het opruimen?
Oh.
En dat was voor mij echt, hoe ga je met me om?
Ja.
Weet je, ik ben doodziek, ik maak hier dagelijks schoon. Ik ben nu ziek, dus dat was echt wel een dieptepunt, dat ik zelf ervoer hoe je behandeld wordt.
Was echt als stuk vel gewoon. Ik kan me ook voorstellen dat er misschien is hoogtepunt niet het goede woord, maar kleine dingen zijn die toch soms de dag mooi konden maken. Misschien vriendschappen of.
Ja, voor mij was dat het stukje wat uiteindelijk ook heeft gezorgd dat ik een totaal ander leven ben gaan leiden. Binnen de dag- en nachtopvang hebben altijd allemaal organisaties flyers hangen. Van weet je, heb je financiële hulp nodig? Kom bij ons. Of red je het niet meer? De kerk heeft dat ook. Ja. Red je het niet meer? Zie je er geen gat meer in? Ben je op zoek naar God? Kom naar ons. En er waren mensen van een christelijk therapeutisch centrum die naar die dagopvang kwamen en altijd aan iedereen vroegen, wil je een warme maaltijd? Ga dan met ons mee naar Bloemendaal. En ze bedoelden eigenlijk met die warme maaltijd, een warme maaltijd en daarna gebed en een stukje bijbel of een bijbelfilm. En daarna brachten ze je terug in de hoop iets te kunnen bieden. En dat was voor mij een hoogtepunt, want dat heeft uiteindelijk het meegaan naar die maaltijden, het leren kennen van God, het volgen van een Alpha-cursus en me laten dopen, heeft uiteindelijk gezorgd dat ik een totaal ander leven ben gaan leiden.
Ja, en waarom? Want gelooft hij daarvoor in God?
Ik geloofde wel, maar ik geloofde eigenlijk alles. Ja. Ik geloofde van alles, tarotkaarten en helderziende. Mijn moeder nam me vroeger mee naar Jomanda, die in de blauwe mantel in Tiel stond om water in te stralen. Ik geloofde alles, maar niks verzadigde mij. Alles gaf me signalen van jouw leven is zwaar. Je hebt in de hemel heb je genoeg mensen die je helpen. En eigenlijk was elke boodschap, jouw leven zal zwaar zijn. Dat is voorbestemd.
Ja.
En het christelijk geloof was de boodschap, je kan heel worden. Die bodemloze put, daar kunnen we een bodem in maken. Je kunt gevuld raken. En alles, ze zeiden, je gaf al eerder aan, je hebt diagnose borderline gekregen. De hulpverlening zegt altijd, diagnose borderline wordt vanaf je 40ste minder erg. Daar leer je mee leven met de symptomen. Dat geneest nooit meer. Mogen ze helemaal niet zeggen van psychiatrische stoornis. En al helemaal niet. Als je de diagnose voor je 18e krijgt, dat mag officieel niet. Dan ben je nog niet volgroeid, zeg maar.
Kan je het nog niet aan misschien?
Nee, je bent nog niet volgroeid. Dus dat label, dat kan nooit voor de rest van je leven gegeven worden. En in het christelijk geloof zeiden ze, je kan herstellen. Je kan, alles kan nieuw worden, je kan opnieuw beginnen. En dat was voor mij natuurlijk muziek.
Ja, dus voor jou gaf dat geloof een stukje hoop.
Ja. Ja, een stukje hoop en een stukje warmte wat me wel vulde.
Ja. Waar waren je ouders eigenlijk in de periode dat jij dakloos was?
Ja, die zaten zelf in een hele moeilijke periode. Die zijn gescheiden. Mijn vader ging met een andere vrouw verder. En mijn moeder die was in de war na zoveel jaar huwelijk. Ik moet proberen staande te blijven, dat lukte haar ook. Maar dat was een periode waarin we elkaar wederom niet tot steun konden zijn. Nee. De levens waren zo anders. En mijn ouders waren als de dood dat ik zou bezwijken. Ja. Aan of drugs of aan een zelfmoordpoging. En die hadden echt zoiets van, we zijn elke dag bang voor een telefoontje. Dus.
Wisten zij dat jij op straat zwierf?
Nee.
Nee?
Nee. Zij wisten wel dat ik altijd overal wel opvang had. Maar de dagen dat ik echt op straat sliep, dat wisten zij niet.
Nee. Want waar dachten zij dan dat je zat?
In een opvang of waar dan ook.
In een thuis. Maar ze kwamen daar nooit langs dan dus. Dus ze wisten niet waar dat was.
Nee.
Nee. En ging jij wel eens op bezoek bij hun?
Ja, ja, we hebben het contact in die periode ook nooit verbroken. Er was dus wel een onderscheid in intensief of minder intensief contact. Zo van, er is nooit een boodschap geweest, zoek het maar uit of we geloven niet meer in je. Maar wel, we maken ons zorgen en wanneer richt je je hoofd weer eens op.
Ja, hoe gaat het afkicken?
Dat is een proces geweest, want ik kwam tot geloof. Ik ben in een gemeenschap gaan wonen. Ik ben me actief bezig gaan houden met geloof. Waar de leegte kwam omdat ik geen drugs meer gebruikte. Je houdt zo ontiegelijk veel tijd over als je niet meer aan de drugs bent. Die vulde ik met Bijbel lezen en met bidden. Maar waar ik woonde, daar kwam een villapark. Dus wij moesten weg daar, want ze wilden geen verslaafden in de buurt, geen ex-verslaafden. Zo gaat dat altijd. En toen ons pand uiteindelijk, wij moesten dat verlaten. We zaten overal in bungalows. We vertrouwden dat er wel een nieuw pand zou komen en dat kwam niet. Toen ben ik teruggevallen. Behoorlijk hard. En dat was ook mijn dieptepunt, want toen ik helemaal terugviel, viel ik echt tot de bodem.
En waarom was dat harder dan daarvoor? Had dat te maken met hoeveel drugs of met...
Op de een of andere manier lijkt dat altijd wel zo. Als je afgekikt bent en je valt terug, dan ga je all the way of zo. Of
voelt je meer als falen misschien.
Ja, ik weet het niet. Het was in ieder geval vele malen heftiger. En uiteindelijk ben ik van dag- en nachtopvang in een sociaal pensioen van het legerhuis gaan wonen. Ik kreeg hele goede hulpverleners. En ik keek een uitzending van Oprah Winfrey. En die had een arts op bezoek. En die arts zei dat je hersenen vergroeid zijn op je 24ste. En ik slikte toen methadon. Dat is een opiaat, dus synthetische heroïne. En ik dacht, als ik nu dit blijf gebruiken, dan vergroeien mijn hersenen onder opiaat. En toen ging er een licht bij mij aan dat ik dacht, dit is niet wat ik wil. Ik meldde me aan bij Panacea, verslavingszorg in Den Haag. En daar kon ik terecht voor een detox, dat noemen ze dan zo. Dan ga je ontgiften van alles wat je gebruikt. En vanaf dat moment is mijn herstel begonnen.
Hoe is die detox? Word je dan heel ziek?
Je komt binnen. Je krijgt een soort van A4 te zien van de pillen die je gaat krijgen tijdens je detox. Medicatie tegen misselijkheid, tegen diarree, tegen dit, tegen dat, noem het op. En je krijgt een tupperware box met matjes en kotsbakjes en weet ik wat. En dan ga je naar je kamer toe op een ziekenhuisbed. En dan krijg je medicatie. Dat heet naltrexon. En die medicatie werkt als een soort van stofzuiger in je lichaam. Trekt alle middelen
eruit. Alle gifstoffen, ja.
En ik ging roken voor de deur. Zeggen, mevrouw, u moet een sigaret uit gaan maken. En naar boven naar uw bed. Want zij wisten wat ik nog niet wist. Ja. Een kwartier later werd ik zo ziek. Zo ziek. Ik lag met mijn Bijbel. En met een sweater waar ik heel erg aan gehecht was. Het Onze Vader te bidden. Zwaar in paniek. Want het was gewoon... Ik werd zo ziek.
Ja.
Dat ik echt dacht, dit kan ik niet.
Overleef ik niet.
Dat overleef ik niet, dat dacht ik niet. Ik kan dit niet. Ik werd zo ziek. En toen ben ik oud gegaan. En dat was misschien waarschijnlijk mijn gewicht.
Ja.
En ik kan me van 3-4 dagen niks herinneren.
Nee. En dan op een gegeven moment kom je weer bij bewustzijn. Ja. Hoe is dat?
Het is me gelukt. Ik heb het gered. Ik was doodziek, nog steeds hartstikke zwak. Want ik woog 42 kilo of zo. Ja. En mijn buurman, die door dezelfde hel was gegaan... want iedereen kotst of scheidt alles onder in huis. Ja. Het klinkt echt heel naar om het zo te zeggen, maar zo gaat dat.
Ja,
in
tuurlijk.
Zo'n,
ja, alles moet
per
eruit.
Appartement vier van die afkikkende mensen... en de ene ziet de vlam uit de lucht komen... en de andere keert alles binnenste buiten. En die jongen die was alweer pleiten, die was naar het station... die was drugs gaan scoren.
Oh,
en ik dacht echt, nou, het is me gelukt, ik mag naar huis...
Ja.
En zo werkte het niet.
Nee.
Ik moet daar zoveel dagen zitten. Ik zeg, nee, ik ben hier gekomen om af te kicken van de metadon. Het is me gelukt. Ik ga naar huis. Ja, ja, dat heb ik gedaan. Ik kwam terug in het RIBW van het leger als huis. Een medewerker haalde me op in zijn gloednieuwe Mercedes. Ik was zoals de dood alles onder te kotsen.
Ja.
Maar vrijwilliger gewoon. En daar begon daadwerkelijk afkicken. Want lichamelijk afkicken is één ding. Het is in principe niet eens zo heel moeilijk.
Nee.
Geestelijk afkicken, dat is pas moeilijk.
En waar zitten daar de obstakels in?
Dat je steeds de trek hebt. En die trek is, zoals jij nu denkt, ik wil een chocolaatje. En zodra je aan het chocolaatje denkt, wil je dat chocolaatje.
Yeah.
Maakt niet uit of je aan de lijn bent en nemen we dat chocolaatje, beginnen we morgen overnieuw.
Yeah.
En dat verlangen, de hele dag voelen, ik wil verdoven. Want alles wat je meemaakt, elke emotie, boosheid, verdriet, frustratie, ben je gewend om weg te stoppen.
Ja.
En dat komt omhoog.
Ja, ja, ja. En ik kan me voorstellen dat je dan nog in een omgeving zit waar mensen gebruiken. Maakt dat het ook moeilijker?
Dat was voor mij niet moeilijk.
Nee.
Het was wel voor mij van zorg dat ik zoveel als mogelijk valiumpilletjes krijg. Want dat was voor mij mijn laatste redmiddel. Als ik het echt heel zwaar heb, dan neem ik een valiumpilletje en dan komt het wel weer goed. Daar kon ik ook heel goed mee omgaan. Mijn huisarts heeft dat voorgeschreven later en ben ik hem nog dankbaar voor. Uiteindelijk stop je daar ook mee.
Ja.
En dan ben je gewoon helemaal clean.
Ja.
Maar in het begin ben je nog zo wankel. En die andere mensen, dit was mijn strijd.
Ja.
Ik had besloten om clean te worden en dat kan je dan overal.
Ja, en dan krijg je een beetje je leven weer op de rit. Want wat je ook al zelf aangeeft, je hebt allemaal tijd over.
En dan kom je erachter hoe weinig je over hebt. Ik had geen diploma. Ik had geen werk, geen rijbewijs. Ik had geen dagbesteding, ik had helemaal niks.
Nee.
En toen werd weer blootgesteld dat ik dus een slechthorende gehandicapte was.
Ja.
Want al die jaren had ik niet kunnen omgaan met het feit dat ik gehandicapt was. Dat ik slechthorend was, dat ik een achterstand op de arbeidsmarkt had. En ik had me allemaal maskers aangemeten.
Ja.
Eetstoornissen, mezelf snijden, zwart-wit denken, gothic gekleed gaan... verslaafd zijn en alles had ik in de hand. Je kan overal weer mee stoppen. En dan ben je uiteindelijk weer de blote zelf... en dan blijkt je een verminkt meisje te zijn. En dan gaan accepteren, ik ben gehandicapt. Dat kan, daar heb ik niks over te zeggen. Dat is iets, daar moet je mee dealen. Je bent kwetsbaar, punt. Want als drugsverslaafde voel je helemaal niet kwetsbaar.
Nee.
Je hebt het in de hand. Dat zeg je elke dag.
Ja. Denkt het in de hand te hebben. Ja,
ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar als gehandicapte of slechthorende moet je gaan accepteren. Oké, dit is dus wat ik ben.
Ja, was dat moeilijk?
Ja, dat was heel erg moeilijk. Dat was wel de kern van mijn problematiek. Dat was wel, ik ben dus over mijn hele lichaam geschonden door een ongeluk. En dat zijn leeftijdsgenoten niet.
Ja.
Of ik heb zo'n stom apparaat in mijn oor. Wat zullen mensen denken? Dat is wel...
Een moeilijk om nog over een moeilijk obstakel.
Ja, je voelt je kwetsbaar, heel kwetsbaar.
Ja. Ja. En hoe kom je dan weer een beetje in de maatschappij? Of hoe is je eerste baan? Of hoe kom je daarin terecht?
Ja, dat is een lange weg geweest. Een eerste item in mijn leven was de schrijfclub.
Ja.
De dagopvang heeft een schrijfclub georganiseerd onder leiding van oud-journalist Bert Voskuil. En Bert Voskuil zei op een dag, je kan een boek schrijven. Ik schreef altijd dagboeken, altijd allemaal dingen, dat las ik voor. En hij zei, ik heb een uitgever voor, je kan een boek schrijven. En dat ben ik gaan doen.
Ja.
En ik had een deadline van 4 maanden.
Voor je eigen autobiografie?
Ja.
Ja.
En ik had iemand die mij achter de schermen dan kon helpen. Ik kon al die verhalen naar haar toesturen. Want ik schreef losse verhalen en zij maakte daar een boek van.
Ja.
En zij heeft het boek gereconstrueerd. En in maart 2009 kwam toen mijn eerste boek, Papjes Kleine Meid Slaapt op Straat, uit.
Ja, en hoe waren de reacties?
Ja, dat was fantastisch. Het is korte tijd een bestseller geweest. Nou, dan heb je in ieder geval iets op je naam. Een bestseller geschreven.
Ja,
dat is
iets wel waar je heel trots op mag zijn.
Ja, dat is echt wel... En ik had hele goede hulpverlening in die tijd. Ja. Ik had een hele stabiele hulpverlener die steeds keek naar dit kan je wel. En zo kun je dat gaan doen. En ik steun je, je hoeft het niet alleen te doen. En vanuit dat boek kwamen de interviews. En de radiozenders en de televisiezenders en de weekbladen. En ik ben geleefd in die tijd. Maar daardoor werd ik aan de hand de maatschappij in teruggenomen.
Ja.
En dat is gewoon voor mij een prachtige opstap geweest naar een leven weer oppakken.
Ja, maar bleef je toen al die tijd clean?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Ja, het was wel moeilijk. En dan deed ik een verhaal voor een televisiezender. En s'avonds dacht ik, ik heb zo'n trek.
Ja.
Maar je vertelt zo vaak je verhaal. Ik heb geen betere therapie gehad dan toen.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En als je dan zegt, ik heb zo'n trek. Wat zeg je dan tegen jezelf om het niet te doen? Is er iets wat helpt?
Gewoon laat maar gebeuren. Huil dan maar dat je zo moe bent en zo'n zwaar leven hebt gehad. En ga maar wat anders doen.
Ja.
Laat het er maar zijn.
Ja. En dan, ga je werken. Neem ons mee.
Nou, er zat dat tussen, want ik had dus geen diploma. Een hulpverlener zei, jij kan gewoon naar school. En ik dacht, je bent niet goed snik. Ja. Ik heb niks. Ik ben nooit ergens in geslaagd. Ik ben slechthorend, weet je wel. Nee, jij kan naar school. En toen ben ik een 21-plus opleiding gaan doen aan de HVA. Daar zakte ik op. Maar toen dacht ik, ik wil per se naar het HBO. Dat ga ik gewoon doen. Dan heb ik het nog een keer gedaan. En op een hele bijzondere manier ben ik aan mijn werk gekomen bij het Leger des Heils. Ik moest een keer orthopedische schoenen ophalen in Amsterdam. En toen had ik de tram gepakt omdat ik tijd over had. En ik reed langs een pension van het Leger des Heils. Toen dacht ik, ga gewoon naar binnen. Vraag gewoon of stagiaires nodig hebben. En die teamleidster zei toen, nee, we nemen geen eerstejaars aan. En toen vroeg ik aan haar, moet ik nou wel of niet bij mijn sollicitatie voor stagiair melden dat ik zelf een boek heb geschreven? Toen zei ze, nou... Kom donderdag maar langs.
Ja.
En toen zei ze, wij gaan gewoon met jou in zee. Ja, mag je stage hier lopen als je eerstejaars bent?
Ja.
En dat is het start van mijn baan bij het Leger des Heils geweest.
Wat fijn. Voelde je toen ook dat je een doel had, dat je mensen kon helpen?
Ja, het was vooral ook de bewijsdrang. Hè? Want hot item was toen de ervaringsdeskundigheid in de zorg. Ik wilde voornamelijk professional zijn. Ik wilde niet degene zijn die binnenkomt. Ik weet hoe jij je voelt en ik ga jou wel even helpen. Dat weet ik helemaal niet. Wij zijn twee verschillende mensen. We hebben misschien aspecten waarin we elkaar raken, maar ik weet God me nou niet wat jou bezighoudt.
Nee.
En dat was voor mij in mijn hoofd vooral, presenteer je als professional.
Ja.
Mijn achtergrond is geen geheim. Dat mocht iedereen weten. Werd ook uiteindelijk gewoon bekend, maar... In eerste plaats ben ik een professional.
Ja. En heb je momenten gehad dat je bent teruggevallen?
Nee.
Nooit?
Nee. Als er eenmaal de knop omgaat, dan... Nee, dat vroeg ze in die detox ook. Hoeveelste keer is dit? Ja. En ik dacht, de eerste keer.
En hopelijk laatste
kom
keer.
Kom je detoxen? Neem aan dat je daarna nooit meer komt. Maar dat blijkt dus in de praktijk helemaal niet zo te zijn.
En wat is nu jouw functie? Wat doe je nu als werk?
Ik ga 1 oktober voor een deel projectmanagement doen. Op een locatie waar mensen abstinent wonen in Amsterdam. En daarnaast ben ik trajecthouder en begeleid ik een caseload van 12 cliënten op weg naar een eigen woning.
Ja, en heb je het idee dat omdat jij het ook zelf hebt meegemaakt, ze net wat meer zou kunnen helpen?
Of ik ze beter zou kunnen helpen, dat weet ik niet. Want dat is aan hunzelf in hoeverre ze stappen willen zetten. Ik denk wel, op een moment dat iemand roept, je hebt geen idee waar je het over hebt. Dan denk ik, nou, dat heb ik wel.
Ja.
Ik weet hoe moeilijk het is waar je nu doorheen gaat. Ja. Ja.
Hoe was het voor je ouders om het boek te lezen trouwens? Om het boek te lezen?
Dat weet ik niet. Okay. Van mijn moeder weet ik het in ieder geval niet. Ik weet dat het voor haar een worsteling was. Want eigenlijk presenteerde ik aan de hele wereld dat mijn ouders gefaald hadden. Zo voelde dat voor hun. Dus er was ook een stuk schaamte. Later is dat omgedraaid in trots van wat je neer hebt gezet. Dat je het hebt gered en dat je zo van betekenis kunt zijn voor mensen die hetzelfde als jou hebben meegemaakt. En mijn vader heeft op een zeker moment gezegd, wat heb je toch een hel doormaakt in je leven. En wat ben je er sterk uitgekomen.
Ja, dus ze waren daar wel heel trots op.
Ja.
Wat mooi.
Ja, zeker.
Ja, dat vind
zeker.
Ik echt heel mooi om te horen. Dat ze dat apart kunnen zien van elkaar. Ja. In Nederland zijn helaas ook nog genoeg daklozen.
Ja, 36.000.
Ja, dat is zoveel, hè?
Ja.
Terwijl je dan denkt dat je in een land leeft waar het goed geregeld is. Wat kan je doen als je langs een dakloze... Ik vind dat altijd moeilijk. Moet je dan geld geven? Hoe kan je het beste anticiperen?
Aandacht geven. Aandacht geven voor het verhaal. Mensen zijn heel vaak bang voor een dakloze. Zeker als iemand staat te schreeuwen op straat. Kijk naar die programma's van Bo van Erven-Dorens. De Sleutel of die 10.000 euro. Ga gewoon het gesprek aan. Van, joh, wat maakt dat je hier nu zit? Wat maakt dat je zo ver gekomen bent in je leven? Het aandacht en het niet langs iemand lopen, want je bent de zoveelste die langs loopt en ze niet meer ziet, want ze worden niet meer gezien door de maatschappij. Bied een kop koffie aan. Niet van, ik ga koffie voor je halen. Nee, laten we samen koffie drinken.
Ja, maak een praatje.
Ja, of zullen we samen een hapje eten? Of ben je hier morgen weer? Dan groet ik je weer.
Ja.
De aandacht. Het
kleine
zien.
Dingetjes.
En op overheidsniveau zijn er gewoon veel meer woningen nodig.
Ja.
Maar dat ligt niet binnen jou en mijn macht.
Nee. Welke boodschap zou je graag met jouw verhaal willen meegeven aan mensen?
Dat er altijd hoop is. Dat vind ik wel mooi, dat je ook altijd moet blijven geloven in mensen. Een boodschap. Ik heb zelf persoonlijk mezelf teruggevonden toen ik een stukje zingeving in het geloof terugvond.
Ja.
Dat ik een boodschap kreeg van je kan altijd herstellen. En je mag dwars door je pijn en verdriet heen gaan. En je mag er ook zijn. En iedereen hoort erbij in Gods huis. Dat is wel, ik denk dat we als maatschappij ook heel erg afgedwaald zijn naar zingeving, naar contact met elkaar. We hadden het net over heel veel op social media zijn, maar hoeveel ben je samen met de persoon met wie je op social media bent? Hoe was dat vroeger? We zijn individualistischer geworden en ik denk dat we weer terug kunnen naar een stukje zorgen voor elkaar. De overheid dwingt ons daar ook toe, maar in de kern is het ook wat we nodig hebben als mens.
Ja, een contacten. Beetje omkijken naar elkaar.
Ja.
Ja. Ja. En je vertelde net natuurlijk even voor de opnames ook over dat je nu al bezig bent met kerstpakketten.
Ja.
Vertel graag. Misschien.
Als familie dit terug hoort, beginnen ze al te lachen. Want ik weet soms in oktober al exact hoeveel dagen tot kerst is.
Ja.
Ik heb een groot hart voor kerst. Kerstpakketten maken. Dat doe ik al meer dan 10 jaar. Vanaf het moment dat ik mijn eigen woning kreeg via het Leger des Heils. Ben ik elke december in de weer met levensmiddelen verzamelen. En ik doe dat niet alleen thuis, maar ook op mijn werk. Dan doen we de omgekeerde adventkalender met het Leger des Heils. En het concept is dat je in plaats van een cadeautje voor jezelf uit de kalender, een cadeautje voor een dakloze in een doos of mand of tasdop. En dat dan brengt bij een Leger des Heils locatie en als kerstpakket aan een cliënt geeft. In plaats van, jij krijgt zelf een kerstpakket waar je eigenlijk niet zo heel veel aan hebt.
Nee.
Geef je echt iets met echt mooie spullen. Echt een luxe pakket. Niet de goedkoopste macaroni, maar een merkzak chips, weet je wel. En mijn hart gaat harder kloppen van kerst. En de dingen die we kunnen doen voor elkaar daarin.
Ja, dus mensen kunnen daar nu ook misschien aan deelnemen. Waar moeten ze dan zijn?
Op de Rode Kruisstraat in Amsterdam kun je artikelen afleveren.
Ja.
Voor kerstpakketten voor daklozen in een setting van het Leger des Heils.
Ja, het is ook mooi omdat het nu natuurlijk nog echt een lange aanloop heeft naar kerst.
Ja.
En vaak denk je misschien over zoiets na kerst. Ja. Dus ik denk dat dit ook een mooie periode is om daar misschien als mensen zich daarvoor willen inzetten. Ja. Dat zou natuurlijk te gek zijn.
Ja.
De toekomst. Wat zou je nog allemaal graag willen doen? En waar zie je jezelf?
Jeetje.
Moeilijke vraag.
Ja, ik ben heel ambitieus. Ik ben na mijn opleiding social work ben ik de opleiding management in de zorg gaan doen.
Ja.
Ik begin straks aan mijn derde jaar. Ik geloof dat ik uiteindelijk een leidinggevende positie zou hebben binnen een zorginstelling.
Ja.
En toen ik 19 was, is ooit tegen mij gezegd in een kerkdienst, jij zou een eigen instelling hebben. En wie weet wordt het waar, ik hou me daaraan vast. Het leven kan heel vreemd lopen, dus het is geen vastomlijnd plan. Maar ik dacht wel, ik moet management gaan studeren. Want ja. Stel dat het gaat gebeuren, want het is een droom.
Ja.
Dan heb ik alles in huis om dat waar te maken.
Wat gaaf.
Ja.
Nou, dat zou je heel erg gegund zijn.
Ja.
Ik wil je bedanken voor het interview.
Nou, graag gedaan.
En heel veel succes aankomende tijd.
Dankjewel.
Dit was hem dan, de podcast Held en Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet te volgen, zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.